tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie naar Johannes, het 10e hoofdstuk, de versen 17 en 18. Johannes 10, de versen 17 en 18. Daar spreekt het woord des Heren al dus: daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom nemen. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen, en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik de liefde des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes in de dood en in het leven van de middelaar. U hebt uit het gelezen schriftgedeelte gehoord dat de Heer Jezus betuigt, openlijk verkondigd heeft, dat Hij is de goede herder. In tegenstelling tot alles buiten hem. Dat hij de waarachtig zorgdragende herder is. Dat hij het oog gericht houdt op diegene die hem gezonden heeft. Wij hebben ook gehoord: ik ben de deur. Hij is de deur alleen. Die door hem ingaat en uitgaat, die zal wijde vinden. Daartegenover staan allen die voor hem gekomen zijn. Dat wil nu niet direct zeggen dat alle degenen die van het begin aan geleefd hebben, zoals Mozes en David en Salomo, dat dat dieven en moordenaars waren in die zin, die de gemeente verdorven hebben. Maar de Heere houdt hier, het gaat hier over herders, het gaat over de deur. De Heere Jezus heeft, en dat wil het woord gebruik daar ook zeggen, die heeft op het oog alles wat zich in de gemeente Israëls heeft ingedrongen. Inzonderheid de sekte der Farizeeërs. Dat zijn dieven en moordenaars. Dat wil zeggen, zij hebben hun openbare vijandschap betoond tegenover het werk van de Heer Jezus en de persoon van de Heer Jezus. Dus van het begin der schepping af. Natuurlijk, het gaat even nu niet, we zijn van nature alle dieven en moordenaars. Maar in het licht van wat de Heer Jezus hier zegt, wil het inzonderheid betekenen allen die geleefd hebben van Adam af en gebleven zijn in hun eigen dood waarin wij onszelf geworpen hebben, in de vijandschap tegen de genade en tegen het evangelie Gods, zijn dieven en moordenaars. Want zij stelen en moorden in de werken van vader duivel. Die is een moordenaar en een leugenaar van de beginnen. En is in de waarheid niet staande gebleven. Komt ook zo duidelijk uit. De dief, die komt niet dan opdat hij stelen. Hij steelt de mens. Zo waren ook in die dagen de fariseeën bezig te stelen de zielen van de mensen. Want al waren erbij, je zou zeggen, wij noemen dat die het serieus aanpakte. Er was ook een sterke stroming die de huizen der weduwe opat, die Gods wet op zulke manier verklaarde dat kinderen hun ouders te schande konden maken, door als hun ouders in nooddruft verkeerden en de kinderen hadden veel geld en goed en vader en moeder keken met een zeker hulpbehoevendheid naar datgene wat ze nodig hadden, dan konden die kinderen zeggen, dat was ook een uitvinding van de Farizeeërs. Het is korban, dat is voor de kerk. Dat heb ik nou eenmaal, en dan hoefde je niks te geven natuurlijk. Dan gaf hij de Farizeeërs natuurlijk wel wat, maar de rest was nou eenmaal het wijdingswoord over uitgesproken. En dat kon je houden. Het was voor God, maar het waren de eigen werken des duivels. En die stroming was er heel sterk, want de Heer Jezus heeft dat alles wel doorzien. Stelen. Machtspositie, de machtspositie van die partijen. Farizeeën, schriftgeleerden, wetgeleerden enzovoort. Was zo ontzettend sterk in die dagen. Dat al die mensen hun boze natuur ook uitleefden onder een godsdienstig gewaad. En als God hier op de aarde onder het volk werkzaam waren, daar hing je ziel en zaligheid vanaf. Dat is diefstal. En dan volgde het slachten. Om zoveel mogelijk de mensen aan zich te binden. En de weduwe en de ellendige onder een schijn van recht te benadelen. En tenslotte ging het ontzaggelijk in vervulling te verderven. Want gij, zegt de koning, wee u, gij die de sleutel der kennis hebt weggenomen, gij die zelf niet ingaat en anderen die zouden ingaan verhindert, het verderf. Jij zou zeggen, maar een kudde die heb je toch voor je gewin. Om de wol of om het vlees, om van te eten en van te leven. Ja, ja, zo is het bij ons mensen wel. Het is natuurlijk, als je dat leest, dan zeg je, die Joden, die moeten toch wel een eigenaardig gevoel hebben gekregen. Want nou heeft de Heer het over een huurling. En die heeft niet zoveel hart voor die schapen, want ze zijn niet van hem. En als er nou een leeuw of een beer komt, dan denkt hij, laat ik het zekere voor het onzekere nemen, ik ga er vandoor. En dan worden de schapen verscheurd. En in de goede zin, stel je nou voor een herder zoals David, die de schapen van zijn vader Isi weide. In de goede zin zou je zeggen, nou, een dappere man. Hij pakt een knots en hij vecht tegen die leeuw. En die heeft David, heeft ook een leeuw en een beer gedood. Kijk, dat ligt zo binnen het raam van onze gedachten. Dat kun je toch wel begrijpen. De huurling denkt, die twist tussen die wolf en die schapen, trek ik me niet aan, want stel je voor dat ik eraan ga. De herder, een goede herder, die zegt, maar dat zal niet gebeuren. David die denkt bij zichzelf, nee, vader moet weten dat ik er goed op gepast heb. Al zou er nou een schaap verscheurd worden, dan zal ik nog een stukje van een oor of van een poot uit zijn muil rukken. Dan kan ik tegen vader zeggen, ik heb niet zitten slapen, vader. Kijk maar. Hier heb je het. Een paar schenkels, een stukje van een oor. Hier is het bewijs. Dat is allemaal, je zou zeggen, ja, dat vatten de kindertjes ook. Als je echt een schaap hebt, dat is anders dan dat er een schaap in het land loopt. Dat is van een ander. Dat mag je zielig vinden, maar als ze jullie lammetje als je lammetje zou hebben kwaad doen, zeg je blijf eraf, dat is van mij. Doe dat beestje geen kwaad. Ze hebben niet veel lammetjes, maar sommigen misschien een konijntje. Dan willen ze voor zorgen. Ze willen geen eens hebben dat vader het zou slachten. Want het is hun konijntje. Maar, je moet indenken, daar komt iemand en die zegt de goede herder te zijn. In geheel enige wijze en maat. En die herder, die kost het zijn leven. Die herder, die legt zijn leven af. Ja, dat is eigenaardig. Je zou zeggen, is dat dan wel een goede herder? Want een goede herder, die blijft staan, desnoods tegen 3 leeuwen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar denk erom, je komt er niet aan. Maar een herder, een goede herder, die zijn leven niet alleen waagt, maar die zijn leven geeft voor de schapen, als een daad, wiens herderschap haar hoogtepunt en haar diepte bereikt in het afleggen van het leven. Ach, dat komt de mens als huurling heel raar voor. Dan denkt de mens zo bij zichzelf, nou ja, wat heb je aan zo'n herder? Is dat verlossing? Is dat een goed herderschap? En dat is nou het herderschap dat van God is, dat de Heere uit de hemel gegeven heeft. En dan wilde ik vanmorgen iets zeggen, zo de Heere wil, over de liefde. Want nou zegt het tekstwoord, met wat ik u noemde op de achtergrond, ik ben de deur, ik ben de herder, ik geef mijn leven voor de schapen, alle die voor mij en die dreigen proclameren als je moet bij mij zijn en wij zullen het je wel even zeggen, wij zullen je wel helpen, jij gaat wel naar de hemel en jij niet, jij hebt genoeg goede werk, je hebt nog wat over voor een ander, zo ging het ook in die dagen. Sommigen waren nog een beetje ongerust en zeiden, laat ik het zekere voor het onzekere nemen, laat ik die rabbi van Nazareth ook nog eens vragen wat hij ervan denkt. Wat ontbreekt me eigenlijk nou nog? Ja, ja, bij sommigen zou je zeggen, die zijn nog niet helemaal in de slaap en in de verharding prijsgegeven. Er knaagt nog ergens iets, zou het toch wel echt waar zijn, dat als ik straks sterf, dat ik mijn ogen open voor Gods aangezicht, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Want die fariseërs kan wel zeggen, een man zoals jij, natuurlijk, waar maak je je zorgen over, maar, ja, je weet het maar niet. Nou, met dat als achtergrond, die herder die het leven aflegt, gaat de Heer in vers 17 zeggen, daarom heeft mij de Vader lief. Liefde des Vaders. Het verbaast dat er staat daarom. Want de Vader is in een eeuwige liefde verbonden met zijn Zoon. Is van eeuwigheid gegenereerd, de natuurlijke Zoon des Vaders, God uit God en licht uit licht. Die liefde is nooit voor vermeerdering of vermindering vatbaar. Dat is een eeuwige, vol, zalige liefde, betrekking, gemeenschap in het wezen van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben een liefde die boven al ons begrip verheven is. Een liefde in, met en tot zichzelf en elkander. De personen van het goddelijk wezen. Die liefde is dus eeuwig, onveranderlijk. Als er nu hier staat, daarom heeft mij de Vader lief, dan grijpt dat terug en dat duidt aan de liefde des Vaders tot zijn Zoon als de Zoon des Mensen. Als diegene, want de Heere Jezus stond in het besluit Gods van eeuwigheid als een lam. Maar hij is pas gekomen in de volheid des tijds. Toen heeft hij vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. En op dat borgtochtelijk werk, dat komen in deze wereld, dat zichzelf overgeven, dat bedoelt de Heer Jezus. Daarom heeft mij de Vader lief overmits, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. U voelt wel, dat heeft betrekking op die waarachtige mens, die rechtvaardige Christus Jezus. Want zijn goddelijke natuur is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Welk een liefde van de Vader. Die liefde kon eigenlijk niet op de mens rusten. Die liefde, die heeft geen weerklank bij de gevallen mens. De Vader is door onze zonde onze rechter geworden. Hij mist zijn beeld in het schepsel. Er is geen gemeenschap meer. Al zouden wij ons leven afleggen, wij kunnen het in der eeuwigheid niet meer opnemen. Het kan God ook niet behagen in die zin dat wij er een eind aan maken en zeggen, nou God, ik heb u zoveel verdriet en zoveel zonde gedaan, ik maak er maar een eind aan, ik hang me maar op of ik verdrink me. Kan God nooit behagen. Daarop rust zijn oordeel. Eigenlijk is de liefde des Vaders zo onuitsprekelijk wonderlijk, want hij heeft ook al zo'n lief de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Er is zulk een onbegrijpelijk mysterie. Hij heeft lief in Christus. Maar het is even goed waar dat hij zijn zoon gegeven heeft, omdat hij lief had met een onveranderlijke, eeuwige liefde zijn uitverkorenen, die zichzelf in de dood en onder de vloek gebracht hebben. Maar nu kan die liefde des Vaders, met eeuwig gesproken, die kan nooit meer rusten op enige daadzaak van het schepsel. Of we leven of sterven. Of we zegenen of vloeken. Of we huilen van de roepenis of wat we ook doen. Dat kan nooit de liefde des Vaders in beweging brengen. Dat denken wij misschien wel eens. Een soort meelijwekkende voorstelling. Als we nou eens dit doen. En als God nou eens ziet hoe we onszelf bedwingen. En hoe we onszelf opsluiten en kastijden. En dat we als het ware ons leven afleggen in de dood. God kan niet anders de Vader dan de vloek daarover uitspreken. Daar moet je goed om denken. Dat is een belangrijke zaak. Want dat vergif, dat zit in een mens. Als er veel pijn en smart lijden naar het lichaam, dan komt er een moment van overgave in de stervende. Ook in deze wereld kom je dat tegen. Dan is er iets in die ziel van de mens. Nou ja, ik heb mijn portie wel gehad. De rekening die is wel vereffend. En dan ontspant die mens zich. Soms is die zelfs opgelucht. Net een gevoel of ik heb mijn lot, mijn straf gedragen. En dat opperwezen, nou ja, wie heeft dan nou zijn recht? Het viel wel niet mee. En dat er geen enkel besef is. Dat het maar een beginsel der smarten is. Dat wij Goden dat rantsoen nooit in der eeuwigheid kunnen voldoen. Dat God daarom nooit kan zeggen, en wij ook niet, de Vader heeft me lief, want ik heb nou mijn portie wel gehad, ik heb nou wel zoveel geleden, of zoveel gestreden, of zoveel gebeden. Ik heb nou zo gekropen, ik ben zo bang geweest en ik heb, oh mensen, ik heb tegen de muur. Nee. Dat kan nooit meer. En hoe grondiger dat de Heilige Geest ons dat inprent in ons leven. Wat Paulus getuigt. Het heeft God beliefd zijn zoon in hem te openbaren. Ja, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn. Jij hebt toch ook heel wat meegemaakt, man. Niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Want ik leef toch niet meer ik. Christus leeft in mij. Weet je waarom dat zo noodzakelijk is? Om die totale eenzijdigheid van Gods eeuwig trouwverbond, van zijn bemoeienissen, van zijn ontferming, dat ze in onze ziel ingegrift worden. Dat we zuiver zouden leren verstaan, jong en oud, kinderen, zalig worden, liefde van God de Vader. Dat kan niet meer in ons leven, of vanwege ons leven, of vanwege het afleggen van ons leven. Want we hebben eigenlijk ons leven al afgelegd in het paradijs. En de rest is allemaal toneel. Toneel. We zijn geboren toneelspelers. Want het is verloren. Ja, nou, dat is niet zo aangenaam. Nee, dat is niet zo aangenaam. Maar, let wel hoor. Tegenover die totale dood en onmogelijkheid om Goden te behagen. In het zoeken van ons leven en in het haten zelfs van ons leven. Daartegenover staat die totale overgave en borgtochtelijke arbeid van de Zoon zijner eeuwige liefde. En dat is nou het grootste. Daarom staat het, daarom heeft mij de Vader lief. Dus je kan niet zeggen, dat is nou een andere liefde als die eeuwige liefde des Vaders tot de tweede persoon. Maar toch is er een iets bij. Er is iets bijgekomen. Net als toen de Heer Jezus in de Jordaan inging en gedoopt werd, toen in die staat der vernedering. Toen keek de Vader met groot welbehagen naar zijn geliefde zoon. Deze, zoals die daar staat, dat is mijn geliefde zoon.
die ik als een mensenzoon daar zie staan, beladen met de schuld zijns volks. Zie je? En zo is het ook hier ook. Daarom heeft mij de Vader lief. Er is een eeuwige, onbegrijpelijke liefde des Vaders tot de waarachtige en rechtvaardige mens, Christus. Die met eerbied gesproken God de Vader aan niemand meer kon geven en mocht geven. Want de Heilige Vader is rechtvaardig in al zijn weg en werk. Hij kan niet over alles heen stappen, dat wij die liefde stout geschonden hebben en als een boze hoer God verlaten hebben om met de duivel die oude draak te hoereren en om bij hem vruchtbaar te zijn, bij die Satan, daar kan de Vader niet overheen. Dan is het niet alleen zijn rechtvaardigheid, maar ook zijn ontzettende liefde, die hoereerders buiten drukt. Hij zocht al om, en ach, hij vond er geen. Het ganse land was trouweloos afgeweken, maar hier, daarom heeft mij de Vader lief. Die liefde is zo groot, daar kunnen wij niet inkomen. Ja, de liefde Gods wordt ook uitgestort in de harten, maar wie zou ooit kunnen peilen in de lengte, breedte en diepte en hoogte die onuitsprekelijke liefde van de Vader voor de middelaar, omdat hij het op zich genomen heeft, omdat hij zijn leven aflegt en het wederom aanneemt. En toch staat hij daar, die dierbare koning. Hij staat daar en hij laat het ons weer horen. Opdat wij enerzijds tot de erkentenis komen, daar zijn wij nu uitgevallen en buitengevallen. In Adam. Om te zeggen, daarom heeft mij de Vader lief, want ik, nee, vervloekt is een ieder die niet blijft en die niet gebleven is in de liefde des Vaders. Dus, enerzijds is het een totale afsnijding van alles wat van de mens is, want ieder woord is een zaak, daarom heeft mij de Vader lief. Omdat hij is geen huurling. Hij is ook geen goede herder die de een of andere leeuw doodslaat. Dat doet hij ook. Maar hij is een herder die zijn leven geeft. Zichzelf zijn dierbaar bloed heeft gestort. Goed, dus dan vallen wij in die zin eruit. Maar moet je eens horen, ellendige, die het nooit kunt denken of begrijpen, dat de eeuwige Vader liefde zou kunnen hebben tot zulk een doemeling als gij zijt. Omdat gij geen sprankeltje liefde ooit hebt kunnen opbrengen, al deden we nog zo lievig, maar wij hebben het niet. Dat de Vader, dat hij zijn oog nu kan en wil laten rusten in liefde. Op zijn Zoon, niet alleen als God uit God, maar als die waarachtige, rechtvaardige mens, die beantwoordt aan Gods liefde. En waarom vindt de Vader de Heere Jezus nou zo lief? Waarom houdt hij zo onuitsprekelijk veel van die Zoon des Mensen, die aan het einde van zijn leven gekomen is. En die straks zich zal geven en buigen tot in de dood. Waarom? Ja. Nou, jongens, kijk eens. Vader houdt van je natuurlijk. Je bent zijn zoon. Je bent zijn kind. Kinderen. Maar ja, je zou zeggen, dat is die natuurlijke... Ja, dat zit er nou eenmaal in, een weinig. Hoe ook verkankerd door de zonde. Maar dan is er nog betrekking door genade, ouders en kinderen. Maar, als je je vader en je moeder vertrapt, vraagt, dan moet je niet gaan zeggen, ja, daarom heeft vader me zo lief. Nee, helemaal niet. Want dan zegt vader, mijn liefde gaat net zo ver als Gods woord gaat. Verachter en verwerper van het heilige evangelie. Want het is toch ook waar, zou ik niet haten in mijn hart wier snode haat. Uw goedheid, dat zou ik niet met verdrietige ogen zien. Dergene die u weerstand dient. Nou, dat is nou heel zwak menselijk. He? En als hij nou je vader en moeder zegt, de wijze zoon, de wijze man niet beschaamd maakt, dat is tot blijdschap van vader die je gegenereerd hebt en tot blijdschap van degene die je gebaard hebt van moeder. En dan zegt moeder, kind, ik heb je lief. Misschien zegt ze het niet zo. Je bent een dochter die niet beschaamd maakt. Ja, nou, het is eigenlijk allemaal alweer te groot om te zeggen. Maar voel je aan, dan is er liefde ook. Liefdesuiting. Naast die natuurlijke liefde, een liefdesuiting. Omdat je je als kind gedraagt. En dat je zegt, vader is vader en mijn moeder is moeder. En nu hebben we niet gezegd, en God is God. En dat is het leven. Het leven is dat God God is. En dat wij onder zijn vleugels schuilen. Dat hebben we niet gezegd. En nou is het verloren. Oh wacht, ja het is verloren, ja. Maar daarom heeft mij de Vader lief. Omdat ik mijn leven afleg. Dan mag ik beslist geen punt zetten. Dan mag je geen punt zetten. Want die liefde van de Heere Jezus Christus in de tweede plaats. Wie zal die kunnen peilen? Dat was geen liefde tot de dood. Dat was geen liefde. Om de eeuwige toren alleen uit te sluiten en zijn leven af te leggen. Straf is gedragen. Nou, waar moeten we dan heen? Wij zouden we zeggen, dan is er niets meer te vereffenen. Dood, dood. Dan is er geen eeuwige straf. Ja, dat zeggen die overgetuigen. Die hebben de vlammen van de hel uitgetrapt, zoals ze dat noemen. Maar ze vergissen zich. Want deze zullen gaan in de eeuwige pijn, lees je. Ja, mijn leven afleg, die liefde van de Heer Jezus Christus, die kan en die, ja, met eerbied gesproken, die mag niet bepaald blijven tot het geven van het leven. Dat is de bedoeling niet, dat is het einddoel niet, dat is het oogmerk niet. Hij geeft zijn leven niet om te sterven, maar hij geeft zijn leven om het wederom op zich en tot zich te nemen. En u ziet de Vader die zegt, ziet mijn knecht die ik ondersteun, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen, hij is mijn uitverkorene. Nu heeft de Vader de Zoon verordineerd. En de Vader heeft ook een onuitsprekelijke liefde tot die Zoon als middelaar. Waarachtig en rechtvaardig mens. Maar die vader heeft hem lief, omdat hij des vaders wil uitvoert. Des vaders raad vervult. De vader heeft hem lief, omdat er één is die gezegd heeft, ik kom om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Gij hebt mij de oren doorboord. Ja, dat gebeurde in Israël met een slaaf. Die werd met een priem aan de deur van het huis van zijn meester gepriemd, als die het zo goed had dat hij zei, meneer, ik wil altijd bij u blijven. Dan was dat de bezegeling. Mijn oren doorgeboord. En zo heeft nu de Heer Jezus gezegd tegen de Vader. Van eeuwigheid en in de volheid des tijds. Vader, ik wil vrijwillig. Was een vrijwillige daad. Daar werd hij niet toe gedwongen in die zin. Want het kan nou eenmaal niet anders. Een martelaarschap. Zoals natuurlijke vaders wel eens moeten dwingen en zeggen. En je doet dat. Dat wil ik. Nee. Maar in een volkomen harmonie. Toen zei ik. Zie. Ik kom, o Heer. Vader, ik kom om uw wil te doen. Daar bied ik mij voor aan. Hoe groot moet dan ook de eeuwige liefde des zoons zijn tot de vader. En tot de voorwerpen van des vaders liefde die als wereld verdronken zijn in de dood. Hoe groot. Zijn liefde gaat het al te boven. De vader heeft hem lief, omdat de zoon zulke liefde heeft geopenbaard in deze zaak. Om gewillig op zich te nemen alles wat de vader hem op de hand legde. En nu is het nooit des vaders wil geweest dat hij zijn kinderen, zijn geliefde Sion, dat hij die zou bevrijden van de straf, niet in de hel afgelopen. Ja, mens is wel zo goddeloos. Ja. Een mens denkt, nou, het veiligste zou toch maar zijn, ja, als ik er maar niet geweest was, ja. Ja. En als ik nou, als alles nou eens afgelopen was, als ik dood was, dat er, ja, nou ja, dan heb je wel niks meer, maar ja, dan heb je ook niks meer, helemaal niks meer, dan weet je ook van het goede niks af. Zou dat niet beter? Ja, maar dat is niet naar Gods wil. Daar heeft God geen behagen in. De Vader heeft behagen in het leven. In de onverderfelijkheid. Hij heeft behagen om een schare die niemand tellen kan, waarvan de duivel dacht, ik heb ze allemaal voor eeuwig in mijn armen genomen. Ze komt er niemand meer uit. Ze zullen eeuwig God lasteren. God vervloeken. Maar de Vader heeft een eeuwig behagen gehad om een schare van zulke ongelukken. Toch! Voor zijn aangezicht te brengen. Dat ze hem eeuwig zullen loven en prijzen. En dat de duivel het nakijken heeft. Of ze leven of sterven. Hoe erg dat allemaal kan zijn. Wij kunnen toch niks hebben. Maar het is allemaal eigenlijk als je het goed ziet. Weg. Het is weg. Omdat hier die enige liefde van die drie enige God, van de Vader en van de Zoon, om het leven te willen afleggen, om het weer aan te nemen. Hij legt het af om het aan te nemen. Hij wordt gedood om te leven en om het waarachtig leven te kunnen geven. Dat is het doel, meiden. En dat is zo groot. De Vader ontmoet de vrolijk en die gerechtigheid doet, die aan hem gedenkt op zijn wegen. En daar staat hij, hier zo. Daarom heb ik dicht bij de Vader lief, onuitsprekelijk lief, omdat ik alles doe wat jullie niet kunnen doen. Of je nou sterft of je eigen verwurgt, het is afgelopen, maar des Vaders oog rust op mij. Niet omdat ik straks dood zal zijn, maar omdat ik de dood wil sterven om te leven. Omdat ik mijn lichaam, mijn menselijk lichaam, straks niet zal loslaten in het graf. Om te zeggen, nou ja, de Godheid keert weer terug naar de hemel. Die is niet te vermeerderen en niet te verminderen. Maar het is nu wel genoeg. Nee, die Godheid die leeft even. Maar omdat ik als waarachtig mens en rechtvaardig mens. Daarom heeft de Vader mij zo lief. Dat ik die weg tot het einde toe bewandel, dat daar een waarachtig en rechtvaardig mens voor de Vader komt te staan, die zegt, Vader, het is alles in orde gemaakt, ik ben weer terug bij u. En ik breng u niet alleen naar mijn waarachtige Godheid, die tijdelijk verborgen was achter de zwakheid van de menselijke natuur, maar hier breng ik u, de tweede Adam, de mens, zie mij aan. Kijk, er is geen stilstand in. Daarom zegt de apostel, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Want als die opstanding niet waar is, dan is die dood in zoverre niet van betekenis. Dan zou je zeggen, nou ja, de hel is uitgeblust misschien, ja. Maar het graf blijft open. Maar nu is die liefde des Vaders tot de Zoon en van de Zoon tot de Vader en tot des Vaders kerk is daarin juist bevestigd en gefundeerd, omdat hij het werk geheel en al afmaakt door de dood naar het leven. Hij is de God van het leven. Ach, hoe groot, opdat ik hetzelfde wederom nemen. Ja, dat is geen marteling, geen martelaar. Dat is geen samenloop van omstandigheden. Hier spreekt de Godmens in zijn grote heerlijkheid, die weliswaar zijn heerlijkheid verbergt, maar die toch kon spreken. Ik en de Vader zijn één. Die kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. Alles is zo recht, zo heilig en zo zuiver. Maar nogmaals, hoe groot moet die liefde van de Zoon zijn. Tot zijn Vader en tot die erfenis die de Vader heeft lief gehad. Uit vrije goedheid. Gij hebt ellendigen het land bereid door uw sterke hand. Ja, je kunt wel zeggen, het is niet zo aangenaam. Het is allemaal de Heer Jezus. Het is allemaal die hen. Het is allemaal Christus. Maar ja, vergeet niet. Nou kan het zo zijn, en zo is het ook. Waar wij er buiten vallen, vallen we erin. En je zult in je leven hoe langer hoe meer walging krijgen van je eigen invallen. Je zult steeds meer mogen verstaan. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid. Want zo kan het, zo zal het en zo gaat het. O, schoontjes aan alle kanten zie je dat mensenkind verdwijnen als het gaat om de werken en de eer van God. En de Vader die zegt, kind, dat je dat wilt en dat gedaan hebt, mijn zoon, als zo'n waarachtig rechtvaardig mens. En dat je niet op het kruis gezegd hebt, nou is het genoeg, ik geef de geest en ik ga terug. En laat het nou voor de rest maar uitzoeken, ik heb genoeg gedaan. Genoeg gedaan. Want ik ben de dood ingegaan. Ja, maar daar heeft vader nog geen mens mee terug. Daar heeft de vader nog geen kinderen mee terug. Maar het gaat het verstand te boven. Je zou zeggen, waarom heeft nou de vader, als zijn zoon straks in dat bittere lijden komt, en de mensen spotten en lasten en vloeken, waarom heeft de vader dan niet in één keer dat hele zaakje, die bloeddorstige wolven, zo van de wereld weggevaagd? Indien ik mijn vader bid, 12 legioen engelen, Pilatus, het is zo afgelopen. Waarom heeft de Heer dat toch niet gedaan? Dat is toch niet te begrijpen? Hier wordt iets van de sluier opgelicht. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, om het wederom aan te nemen. Hoe ontzaggelijk het ook was, midden in die dood. Jordaan, met die lasterende dode mensen eromheen, die levend waren in de vijandschap. Kijk, de Vader keek verder. Want dat was het doel niet. Het doel was dat zelfs een grote schare van priesters het geloof gehoorzaam wordt. Dat fariseeërs en schriftgeleerden en wetgeleerden ook getrokken worden voor zover zij onder die eeuwige liefde Gods begrepen waren. Tot zijn wonderbaar licht. Dat is het doel, het leven. Zoiets heb je nog nooit gehoord, nee. Dat iemand voor de goede sterft, maar wie is hij, Jezus, die zijn vader lief had boven alles en die zei, ik zal voor de goddeloze sterven. Ja, sterven, om te leven, opdat zij zouden leven en eeuwig gelukkig zijn. Niemand neemt het van mij, hè? En ze hebben de Heer Jezus veroordeeld. Ja, maar vergis je niet hoor. Niemand neemt het van. Want toen de Heer Jezus even naar ze keek in de offer Gethsemane, toen vielen ze allemaal achterover. Het was maar heel even. Wat zijt gij uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken. Dagelijks was ik bij u in de tempel. Toen lagen ze al achterover. Het is dat de Heer Jezus niet verder ging, anders hadden ze allemaal dood blijven liggen. Dus niemand neemt het van mij. Ik leg het van mijzelf af. Het is een daadzaak. Die zijn leven zal verliezen. Die zal het zelf vinden. Ja, vinden. Maar dat kun je voor hem nog niet zeggen eigenlijk. Hij zal het wederom aannemen. Ik weet wel, de Vader staat er, die heeft hem opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Maar sluit daarbij het werk van de Zoon niet uit. Want hij neemt het leven aan. Hij kan dat leven zo weer aannemen. Want er is betaald. En hoe wil hij als die verheerlijkte mens. De Godmens dan. Maar ik bedoel ook naar die menselijke natuur. Wil hij tot in alle eeuwigheid. Voor het aangezicht des vaders zijn. Als de eersteling. En als de oudste broeder. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Als een eeuwige herinnering en lof, prijzing. Om zijnentwil staan we hier. Om zijnentwil, alleen om zijnentwil. Want hij had macht hetzelfde af te leggen. En hij had macht om hetzelfde weer op te nemen. Dat betekent bevoegdheid. Mandaat. Daar had hij de autoriteit voor. Hij is God uit God en licht uit licht. En die waarachtige middelaar zijn. Wie overtuigt mij van zonde? Niet één. Dan komt nog helderder uit. De liefde des zoons. Want hij had zo'n grote macht. Wat zijn macht aanbelangt. Had hij ook wel vuur kunnen doen nederdalen van het kruis. Op ons. en onze kinderen. En op de kerk. En op al die vrome fariseërs en schriftgeleerden en sadduceërs. En op Paulus. En op Petrus en op iedereen. Vuur uit de hemel. De macht had hij wel. Maar hij wilde het niet. Hij wilde de wil des vaders doen. Hoe groot is dan ook de liefde des geestes. Die hem het lichaam toebereidt. Maar die ook getuige is geweest. Hoe zijn lichaam geschonden werd. En zijn hoofd met doornen gekroond. En ploegers zijn rug hebben geploegd. Dat de geest de mensen niet doodgegeeseld heeft terwijl ze bezig waren. Want het was het lichaam door de geest toebereid, kostbaar, een tempel des heilige geestes, was hij in de volle zin van het woord. En die geest heeft het moeten aanschouwen hoe die tempel geslagen werd, afbreken. Breek deze tempel in 3 dagen. Maar zo groot was ook die liefde des geestes. Die geest keek naar het einde, naar het doeleinde. Die keek naar het wederom aannemen van het leven. Maar als mens mag je er wel eens een ogenblik over denken tot beschaming als de Heer het geeft. Wat een eeuwig wonder dat die geest, die vuile zondaren, die de brutaliteit hebben gehad om in dat gezegend gezicht te spuwen en hem te slaan en hem uit te schelden, dat die heilige geest de hele zaak niet in brand gestoken heeft en zegt: weg, want jullie zijn allemaal geen lichamen. Jullie hebben niet meer als een lijf. Jullie zijn vol van gruwelen. Dat heeft hij niet gedaan. Want die geest heeft gezegd: Vader en Zoon, ik zal ook komen. Ik zal ook naar de aarde komen. En op grote wijze, als u weer terugkomt, eeuwige Zoon, zal ik naar beneden gaan. Ik zal me uit laten storten door u, Vader en Zoon. En dan zal ik komen. En dan zal ik ze leren. Ik zal ze onderwijzen. Dan gaan we mee naar huis. Kinderen, mannen, vrouwen. Ja, geldt mijn ook. Ouderling, diaken allemaal. Waarom lig je niet in de hel? Waarom kan God liefde betonen, de Vader? Omdat je, heb je leven afgelegd soms? Heb je zo dit? Nee, omdat hij het afgelegd heeft en het wederom aangenomen. Wij hebben het afgelegd om het nooit meer aan te nemen. Wij zijn dood in vijandschap tegen God en in de misdaden. Denk je dat eens in? En nu komt die lieve heilige geest. En die is ook zo, die heeft een onuitsprekelijke liefde. En die zegt: nou, vanmorgen moet ik eens bij hem wezen. En vanmiddag bij hem. En overmorgen bij hem. Want hij brengt al des vaders kinderen, brengt hij ervan in kennis. En hij zegt: ik zal het eens vertellen. Daarom heeft de Vader jullie lief. Niet omdat je je leven zo afgelegd hebt en aangenomen, nee. Maar omdat je in zijn handpalmen gegraveerd bent. Omdat hij in eeuwige barmhartigheid een andere grond is niet te noemen. Bewogen is geweest in zichzelf. En omdat hij dat in een rechte weg in zijn lieve Zoon, die liefde, een weg gebaand heeft. Daarom heeft de Vader je nu lief. En hij heeft je bijzonder lief, mag ik het zo eens zeggen. Als je zijn lieve Zoon eert. Als je zegt: Heere, wij gaan eraan. Wij gaan van de plank, vroeg of laat, maar het gaat eigenlijk het hele leven door. Opzij, hoort naar mijn Zoon, zegt de Vader en de Geest. Daar heb ik nou mijn welbehagen. En ik heb je lief. Ik heb je ook lief. Maar ik zal je nog meer zegenen en nog meer verblijden. Waar je mijn Zoon mag eren. Als mijn geliefde kind. Als de zoon des welbehagens. Nu mensen, zijn er nog troosteloze mensen met weinig liefde of die zeggen ik heb helemaal geen kruimeltje liefde. Ik ben maar een liefdeloos monster. Ik ben zo biddeloos en zo dankeloos. Ach, dat ge dan getroost mogen zijn met die lieve Heer Jezus, waar de Vader in eeuwige liefde zijn armen omgesloten heeft. En de Vader heeft gezegd, daar staat nou de tweede Adam. Hoe is het mogelijk, een waarachtig en rechtvaardig mens. Ik geef je naam, boven alle naam. En de kinderen, Vader ziet hier ik en de kinderen, die gij mij gegeven, die komen er achteraan. Maar ze zullen komen, omdat hij het gedaan heeft. Amen. Lieve trouwe heren, wat bent u in uw eeuwige barmhartigheid, in uzelf bewogen geweest. Ach, daar kunnen wij niks van weten. Wij zijn zo dom en zo dwaas en onvernuftig. En hoe groot is ook de eeuwige liefde van uw zoon. Dat hij het afgemaakt heeft tot het einde toe. En het leven aangenomen dat wij voor eeuwig kwijt waren. O, wil ons ook in deze tijden, nu wij nog iets mogen noemen van uw zeer bittere lijden en sterven, laat het mogen zijn tot een zegen. Opdat we uit die daadzaken vervrijmoedigd mogen worden en struikelende knieën en slappe handen versterkt mogen worden. En dat we uit die werken eens mogen horen, waarom zegt gij dan, o Jacob, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet ge dat niet? O Heere, we hebben het weer mogen horen. U hebt zelf hulp beschikt. Breng ons alle veilig naar huis terug. En aan de middag van de dag nog een ogenblik bij elkaar. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Psalm 22 vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaal. Ontvang de zegen des Heer en ga heen in vrede. De liefde Gods des Vaders, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.